Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin professionele schrijvers jou meenemen in hun schrijfproces, zodat jij ervan kunt leren. Mijn naam is Dennis Rijnvis, ik ben de oprichter van Schrijfvis.nl, een website vol schrijftips. In deze aflevering interview ik Nancy Oldhoff. Ze is speechschrijver voor ministers en CEO's, maar ze schreef ook een zeer originele roman.
Kijk, als speechschrijver, je moet sowieso presteren, want anders staat die minister dus met een lege vel. En ik merk aan heel veel aspirantschrijvers dat ze heel veel excuses hebben om niet te schrijven. Dat heb ik dus niet.
Nancy Oldhoff werkte als speechschrijver voor ministers als Maxime Verhagen, Maria van der Hoeven en Mark Rutte. Onlangs debuteerde ze met haar eerste roman, De Achtbaantester. Een ontroerend verhaal over een sociaal onhandige man die zich het liefste verstopt in zijn zolderkamer met knikkerbanen, maar stiekem ook droomt van een leven vol actie en avontuur. In deze podcast vertelt Nancy hoe ze de moed verzamelde voor het schrijven van een roman, waarom ze in zee ging met een literair agent en ze geeft een belangrijke tip voor het schrijven van speeches. Nou, heel leuk dat je wil zijn, Nancy. Je was heel lang speechschrijver voor ministers en voor CEO's. Was het nou een grote stap om te beginnen aan een roman? Dat is echt heel iets anders.
Ja, voor mij wel. Want ik heb het eigenlijk jaren uitgesteld om dat boek te schrijven. Dat komt ook omdat in die periode dat ik voor die ministers en staatssecretarissen en CEO's en andere bobo's werkte, was ik met mijn hoofd altijd alleen maar met hen bezig.
Ja.
En als ik dan weekend had, had ik eerlijk gezegd niet eens de ruimte in mijn hoofd om over een eigen boek of verhaal na te denken. Omdat ik geestelijk niet leeg was, maar ik had alles in feite al gegeven. En heel de week geschreven. Dus ik merkte wel ik het nodig had om een tijd niet voor iemand anders te schrijven. En pas toen kon ik het boek maken.
En wat was er dan zo zwaar? Wat zat dan constant in je hoofd bij dat speechschrijven?
Als ik een speech schrijf voor iemand, dan komt dat echt uit mijn tenen. Dus dan leef ik me in en ik doe research, ik praat met mensen, ik schrijf het. Dan heb ik echt een speech gebaard, zeg maar. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die, als ze een volle werkweek hebben gehad, die 's avonds nog de puf hebben om 23 hobby's te hebben en in het weekend dan ook nog heel actief te. Ik ben dus dat nooit geweest. Het waren vrij pittige banen. Ook, ik moest strategisch nadenken. Er gebeurde van alles. Vaak ook politiek. Lat lag hoog. En als ik dan klaar was, was ik ook wel even klaar.
Ja, want kun je kort uitleggen hoe dat werkt? Je zegt, ik kruipt echt in het hoofd van een minister of een CEO. Kun je een voorbeeld geven? Je hebt bijvoorbeeld ook wel eens een speech voor Mark Rutte geschreven, weet ik. Kun je een voorbeeld geven van hoe werkt zoiets? Hoe kun je ons een kijkje achter de schermen geven?
Op een ministerie heb je meerdere speechschrijvers. En bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs was ik de vaste speechschrijver van Maria van der Hoeven. En Mark Rutte was toen staatssecretaris. Dus ik was niet zijn eerste vrouw, zeg maar. Maar ik heb wel af en toe voor hem geschreven. Maar als ik even naar Maria van der Hoeven kijk, waar ik het meest voor heb geschreven, ook bij economische zaken. Als je geluk hebt, mag je even thee komen drinken. Want die agenda's zijn bomvol. En als je geen geluk hebt, dan moet je zelf verzinnen wat je gaat schrijven. En dan zie je bijvoorbeeld in de agenda staan opening academisch jaar.
Ja.
Nou, dan weet je, het is een belangrijke speech, opening academisch jaar. Dat weet je omdat je daar nog langer werkt. Maar je hebt een datum, je hebt een locatie.
Maar je weet totaal
je
niet
weet totaal
waar het over gaat?
Niet waar het over gaat.
Echt?
En dat heb je, dat opening dit of een belangrijk iets in de Ridderzaal met Maxima, innovatie award, innovatie lecture. Het kan over van alles gaan. Dus dan weet ik op zo'n moment, ik heb mensen nodig die hier meer van weten. Dan ga je het hele ministerie zo'n beetje door bellen of gewoon lopen, nog handiger. En overal informatie vergaren. Maar ik belde ook altijd, en dat doe ik nog steeds, de organisatie om te vragen, wat verwachten jullie nou eigenlijk? Wat denk je dat de sfeer in de zaal is? Wie zitten er? Hoe zitten ze? Want hoe mensen zitten of staan in een zaal is ook heel belangrijk voor je speech.
Waarom is dat belangrijk?
Bijvoorbeeld de speech vlak voor de borrel. die moet je niet willen geven. Dus wij
want dan wil iedereen gewoon naar de drank eigenlijk.
Iedereen wil drinken. Dus je probeert dan, als je hoort van, nou, die minister kan niet anders, ook in haar of zijn agenda niet, dan voor die borrel zo kort mogelijk. Dan moet het eigenlijk zo kort zijn dat iedereen denkt, jezus, wat een goede speech. En wat lekker dat ik nu wat kan gaan drinken. Je moet dus echt heel, je moet en die setting in de gaten houden. Je moet en de inhoud in de gaten houden. Er zijn politieke spelletjes, soms ook binnen afdelingen in een ministerie. Je hebt heel veel ballen die je hoog moet houden. En daarom is het ook een vrij pittige baan. En lukt het ook maar weinig mensen om speechschrijver te worden. Want, of te blijven vooral. Want ministers kunnen ook mensen die ze niet goed vinden... Ja, dumpen.
En kun je nog heel kort uitleggen hoe je... Want het klinkt voor mij heel gek dat je dus zelf moet gaan... Dat jij het onderwerp eigenlijk moet gaan bepalen waar de minister over gaat speechen. Hoe kom je dan tot
kijk, ik doe dat in feite dan samen. Want het is in feite teamwork. Maar er is ook altijd een woordvoerder die heeft een idee. Er zijn communicatieadviseurs en je beleidsmedewerkers. En die zeggen bijvoorbeeld, nou, ruimtevaart... Daar heb ik er veel voor geschreven. Dit en dit en dit speelt nu in de ruimtevaart. En dan is het voor mij heel belangrijk. In de zaal zitten daar normale mensen tussen aanhalingstekens. Ja. Of zitten er allemaal specialisten? Want dan wordt het wel een heel ander verhaal. En uiteindelijk probeer te kijken. Wat speelt er nu? Maar ook wat hebben ze, waar is vraag naar in die speech? En dan probeer ik een bevlogen verhaal te schrijven. Dus niet een beleid. Ik noem dat beleidsporno. Geen beleidsporno met allemaal getallen en cijfers en ingewikkeld gedoe. Nee, echt. Uit het hart.
Nee, dus als het over ruimtevaart gaat, dan moet het een beetje tot de verbeelding spreken.
Ja,
en
bijvoorbeeld,
een beetje...
ik heb een keer iets van Le Petit Prince gebruikt, maar ook over ontdekkingsreizigers en uitvinders. Ja. Er zijn zoveel dingen. Je doet iets, dan zoiets groots en dat moet je klein proberen te maken. Je moet het voor je ook kunnen zien. Dus ik probeer ook dan het beelden te maken.
Ja, ik vond het wel leuk, want ik las een eerder interview waarin jij ook zei, en jij zegt, ja, daar zeg je eigenlijk, je kan alles... begrijpelijk maken. Ja. Alles kan je begrijpelijk opschrijven.
En dat is ook mijn doel.
Ja. Ja. Maar ik denk dat je daar best wel eens mee kan botsen, toch? Want soms zie ik teksten en dan denk ik... ik snap hier niks van als buitenstaander.
Ja,
en dan zeggen die mensen...
Ik heb het ook niet altijd makkelijk gehad. Want zij dachten... Er zijn ook mensen, als je door blijft vragen... dan kunnen ze denken, ben jij nou een dom geitje of wat dan ook? En dan weet ik, nee, het gaat niet om mij. Het gaat om de mensen die het uiteindelijk lezen of horen... Je moet gewoon antwoord geven.
Precies,
dus je moet wel stevig in je schoenen staan.
Ja, want mensen zijn... Ik heb hier ook wel een beetje ervaring mee. Mensen zijn dan geneigd om te zeggen van... Nee, dit kan ik niet duidelijker uitleggen. Dit is wat het is.
Ja, en dat is dus niet zo.
Nee?
En ik ben heel blij dat die ministers waarvoor ik heb gewerkt... en de staatssecretaris en de andere bobo's... dat die allemaal ook begrijpelijke tekst wilden. Het is mijn ervaring dat juist die tussenlaag moeilijk doet.
Ja.
Nee, je vraagt hoe gaat het dan verder? Dan op een gegeven moment dan heb je het geschreven... Dan laat je het iemand meelezen, een andere speechschrijver of de mensen van beleid. Dan moet je ook niet te veel naar luisteren, want meestal vindt iedereen wat anders. Op een gegeven moment denk je, nou, dit wil ik in de tas doen. De tas is dan zo'n loodgieterstas en daar komen al die dossiers in. En dan een paar dagen later, als het goed is, hoor je wat van de minister.
Oh, dan heeft hij of zij het gelezen.
Ja, en dan verschilt het ook nog per minister of staatssecretaris wat ze doen. Ik heb voor een minister gewerkt, die schreef alleen een krulletje. Die heeft eigenlijk zijn hele bewindsperiode lang, dat was de laatste minister voor wie ik schreef, krulletje, krulletje. Dus ik heb eigenlijk elke keer een stickertje van de meester gekregen. Maar wat ik zo leuk vind aan bijvoorbeeld Maria van der Hoeven, is dat zij heel complimenteus kon zijn. Maar bijvoorbeeld ook kon zeggen, hier mis ik nog iets. Vraag even wat aan Piet. Of ik was vorige week in Brabant. Je moet daar even naar vragen. Nou, dan loop ik rond in het ministerie. Wat was er vorige week in Brabant? Wat was er in de agenda? En dan weet meestal iemand wel van... Oh, waarschijnlijk bedoelt ze dat.
Dus je bent echt best wel op jezelf aangewezen als
speechschrijver. Ja, absoluut. Ja, je bent op jezelf aangewezen. Ja. Maar als je wel van tevoren thee hebt gedronken...
Ja.
Dan kan je vragen wat wilt u zeggen? En dan kan het ook zijn, ik werk nu nog steeds als ZZP'er voor ministers... Dat de minister jou aankijkt en zegt, wat denk je dat ik ga zeggen? En ik heb ook wel eens gedacht, oh shit, ik dacht dat ik daar voor bij u was. Maar...
Dus dan moet jij eigenlijk gaan bedenken, wat gaat die minister zeggen?
Ja.
Is dat leuk dan juist?
Ja joh, het is hartstikke leuk. Ja.
Ik ben wel benieuwd, is er één speech waar je bijzonder trots op bent, of die waarvan je achteraf waarop je achteraf terugkijkt en denkt van, nou, dat vond ik echt heel gaaf om die te maken?
Nou, waar ik nu meteen aan denk, dat is een speech die ik heb geschreven voor Maxime Verhagen bij Big Improvement Day. En dat is een soort inspirerende dag voor ondernemers. En die speech ging over durven falen en dingen uit durven proberen. En die heb ik echt zo vanuit mijn hart en tenen geschreven. Dat ik er, ik voelde het zeg maar mijn hele lijf. Maar daar zijn mensen dus ook emotioneel van geworden. En die heeft heel veel kranten gehaald. Maar wat helemaal leuk is aan die speech, die heb ik teruggelezen. En toen dacht ik, ja, durf te falen, durf dingen te doen. Ga nou eens een keer dat boek schrijven, muts. Dus het heeft mij zelf ook geholpen. Want je kan dingen wel mooi opschrijven. En ik meende ook alles wat ik zei. Of wat ik zei, wat ik schreef. Maar je moet er zelf ook nog wel naar leven. Dus dat is wel een belangrijke speech.
En speelde Maxime Verhagen daar toen nog een rol in die speech? Of was dat nou zo'n speech die je vooral zelf
Nee, Maxime Verhagen was de man van de stickertjes. Okay. Die was blij met me, maar daar had ik verder geen contact mee.
En tot slot over dat speech schrijven. Heb je, als mensen nou zelf, weet ik veel, op een verjaardag een speech moeten schrijven, of je wil bijvoorbeeld in een mailtje iemand overtuigen van iets ingewikkeld, heb je daar een concrete tip voor? Wat is nou het belangrijkste om te doen?
Nee, er zijn natuurlijk twee, wat je nu zegt zijn twee verschillende dingen. Het overtuigen van iemand.
Ja.
Of een mooie bevlogen speech schrijven.
Ja.
Dus dat zijn wel twee verschillende doelen met een
Waar
speech.
Heb je de beste tip voor?
Nou, wat mij vooral opvalt als ik mensen help, ook in opdracht, is dat ze opeens heel anders gaan schrijven en doen als ze een speech willen houden. En dan denk ik, ja, waarom doe je dat nou? Want aan de telefoon of net aan de koffie was je veel leuker en begrijpelijker en swingender. En nu hoor ik opeens mits ten daarentegen, heel raar. Dus hou je eigen verhaal en je gevoel vast, zoals je in de kroeg een verhaal zou vertellen. Dus ook met een smeuïge anekdote, met humor.
Ja, dit is zo herkenbaar, ook voor mij. Ik geef wel eens cursussen en dan vraag ik mensen zichzelf voor te stellen. En dan zijn het hele joviale mensen, maar dan gaan ze opeens van een briefje voorlezen met hele ouderwetse woorden.
Drama. Ja. Ja.
Dus dat voorkomen.
Dat is heel belangrijk. En kijk, dat argumenteren, daar heb je zoveel boeken over. Ja. En wat nou, dat is eigenlijk, ja, dan nog denk ik, dan geldt alles wat ik hiervoor zei ook.
Ja, dus gewoon wees jezelf en probeer op een soort vertrouwelijke toon ook tegen iemand te praten. Op een toon die bij jou past, zeg maar.
Ja, en beeldend en swingend en met humor. En het liefst ook met, ja, het mag ook een beetje schuren. Dus het mag ook iets, traan mag er ook in zitten.
Ja. Waren er nou dingen die jij hebt geleerd tijdens je werk als speechschrijver die je ook later bij het schrijven van die roman heb toegepast? Want uiteindelijk ben je dat ook gaan doen. Je hebt jezelf gemotiveerd. Je bent aan de slag gegaan. Kon je daar iets van gebruiken?
Ja, dat is wel grappig. Want ik heb daar een artikel over geschreven in Schrijven Magazine. Maar dat is al een tijd geleden. Dus ik moet even nadenken. Nou, er zijn meerdere dingen. Kijk, als speechschrijver, je moet sowieso presteren. Want anders staat de minister dus met een lege vel. En ik merk aan heel veel aspirantschrijvers dat ze heel veel excuses hebben om niet te schrijven. En dat heb ik dus niet. Want ik ben wel gewend om te leveren. En daarin ben ik ook vrij zakelijk. Dus dat heb ik eigenlijk.
En wat
geleerd.
Versta je dan onder leveren?
Nou, er moet gewoon wat komen. Ik kan niet wekenlang in het bos gaan wandelen en ingewikkeld uit het raam gaan kijken. Ik heb een boek te schrijven. Dus werken. En dat je een keer een vreselijke dag hebt, prima. Maar ik had wel een stevig arbeidsethos, denk ik.
En wat hield dat in? Was dat elke dag om 9 uur achter je computer zitten? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen ochtendmens. Maar het was ik was zo bevlogen dat ik op een gegeven moment, mijn vriend is boomverzorger. Dus die hakt bomen om van soms wel 30 meter. Moet heel vroeg beginnen. Ben ik een winter lang met hem tegelijkertijd opgestaan om maar aan dat boek. Nou, en dat was voor mij echt de hel op aarde. Maar ik heb het wel gedaan.
Hoe vroeg was dat?
Nou, volgens mij was dat voor 6 of zo. Maar dan kon ik wel goed ontbijten en daarna beginnen. En dan ging om me heen in die huizen, gingen mensen naar scholen, de kinderen brengen, weet ik wat, naar werk, kantoor. En ik heb dagenlang daar alleen maar zitten schrijven. En nou, wekenlang, maandenlang. En gedacht, waar gaat het eigenlijk heen met mijn leven?
Je leven zelfs.
Ja, maar ik bedoel, ik wist toen nog helemaal niet of het wat zou worden. Maar ik wist alleen dat boek moet eruit. Dat moest.
Ja, en dus je ging eigenlijk zelf een beetje tegen je natuur in. Je bent geen ochtendmens en toch lukte dat wel, schrijven op die tijd.
Ja, maar ik merkte wel op een gegeven moment dat ik ook af en toe niet meer helder en dat ik soms een beetje beroerderig was. Dus ik dacht, ik moet in het weekend en op vrijdagen bijvoorbeeld mezelf gewoon de tijd geven om echt even bij te komen. Dat
niet te
streng even uitslapen.
Ja.
En, ja. En dan kon het wel zo zijn dat ik op zaterdag, als mijn vriend deed ook nog vaak, dan werkte die nog. Dan dacht ik, weet je wat, ik lees even een stuk terug. Of ik zoek even wat uit. Of wat heel leuk was, op een zaterdag, naar een pretpark. Naar een achtbaan. Want,
ja, want jouw boek speelt zich in een pretpark af voor een groot deel. Ja.
Research, suikerspinnen eten. Heel zwaar.
Heel goed research. Ja. Nog heel even over dat speechschrijven, want dit is zeg maar een arbeidsethos dingetje. Waren er technische schrijfdingen die je nog hebt gebruikt?
Maar dat is inderdaad, alleen het zo gek als je er zelf, dat klinkt een beetje fout, maar als je ergens goed in bent, dan heb je niet meer door dat je er goed in bent. En er zijn heel veel dingen die ik niet goed kan, maar ik weet, speeches schrijven kan ik heel goed. Maar wat is dat dan wat ik daarin gebruik? Ja, ik denk, wat ik terughoor van mensen is van, het is zo beeldend, het is begrijpelijk en er zit ook nog humor in.
Ja, nee, zeker. Ik denk dat ook. Wat mij zelf opviel, want je zegt, ik schreef als speechschrijver, ging ik in het hoofd van de minister. Als je jouw boek leest, zit je ook echt in het hoofd van je personage. Hij zegt bijvoorbeeld altijd, als hij het over zijn moeder heeft, gebruikt hij het woord mama. En dan weet je ook meteen een beetje wat voor type dat is. En dat soort details, denk je daarover na bij het schrijven?
Nee, maar dan is het misschien wel belangrijk om even helemaal bij het begin te beginnen. Vanuit mijn gezien dan. Ik wilde heel lang een boek schrijven, maar ik durfde niet. En pas toen ik eenmaal durfde en ging zitten, is het er in één keer allemaal als hete lava uitgestroomd. En ik heb dus niet met schema's of dingen, ik heb niet door elkaar heen geschreven. Nee, ik ben bij de eerste bladzijde begonnen en bij het eind geëindigd.
Echt,
en
in
toen
één
stond
keer.
Het daar.
En toen was het ook best goed dan. Je hebt het niet daarna nog heel erg moeten aanpassen.
Nee. Maar ik heb wel elke keer teruggelezen.
Maar ik kan me toch, misschien is het niet zo hoor, maar als je het hebt over zo'n stijldingetje, als dat je echt zo'n personage hebt. Jouw boek gaat eigenlijk over een beetje sociaal onhandige man, Herman.
Ja.
Die op een gegeven moment besluit om echt te gaan leven. Hij wordt verliefd op een vrouw en hij gaat er gewoon voor. Terwijl hij zich tot die tijd altijd een beetje teruggetrokken had gedragen en zijn eigen dingetjes deed.
Ja, en gaan kost ook heel veel moeite. Het is niet zo dat hij er echt voor gaat. Dat kost hem vreselijk veel moeite.
Dat is zijn strijd.
Ja.
En hij om die vrouw te veroveren doet hij zich op een gegeven moment voor als achtbaantester in een pretpark. Maar ik denk dan van, ja, zo gaan zitten en dat het in één keer uitkomt. Ik geloof je op je woord, maar ik denk dan van, dat soort dingetjes, dat je in het hoofd van een personage kruipt, dat je die specifieke taal gebruikt, daar moet toch een soort van denkproces aan
vooraf
gaan.
Ja, dat zou je denken, hè? Dat zou je. Het is dus heel lastig voor mij, omdat het bij mij zo organisch is gegaan. Ik heb bij de schrijversvakschool een cursus gedaan bij Christian Weitz. En die was meer van de schema's. En toen merkte ik, ik weet de titel en ik weet het begin, maar ik kom niet verder. En toen ging ik uiteindelijk naar de schrijversacademie. En toen kreeg ik les van Stefan Popa. En die zei, maar er zijn ook mensen die gaan zitten en dan komt het gaandeweg. En ik bleek zo iemand te zijn. Maar het idee dat ik in het hoofd van Herman zou willen zitten, ja, dat ging vanzelf, maar dat wist ik ook eigenlijk meteen. En als ik nu terugkijk naar korte schrijfopdrachten, ook in die studiejaren, zat ik altijd al in het hoofd van een man.
Ja.
Waar iets was met rouw en onverwerkt verdriet en anders zijn.
Je zegt ook in sommige interviews van, hij lijkt eigenlijk best wel op mij. Dus je hebt je ook wel een beetje, denk ik, door jullie.
Nou, dat is, ik weet niet in welk interview dat precies. Maar dat is wel soms zo ook opgeschreven. Dat ik denk, ja, dat is een beetje iets te kort door de bocht.
Mm.
Bij Herman zijn ouders jong overleden op een vrij pittige manier. En bij mij is mijn vader op een jonge, pittige manier overleden. En dat ging meer over het rouw niet bespreken in een gezin en alles onder het tapijt schuiven. Laten we er niet over praten, want dan is het er niet. Gezellig, vrolijk doen, vooral doorgaan en sterk zijn. Dus dat is het Herman gedeelte. Maar het sociale onhandige en niet dingen durven of dingen doen, dat niet.
In hoeverre denk je dat dat fijn is om je bij het schrijven al is het maar een heel klein deel, op jezelf te baseren? Wordt zo'n boek geloofwaardiger daardoor, denk je?
Nou, ik heb wel stukken geschreven die achteraf autobiografisch waren. En dat had ik zelf helemaal niet door. Dus ik heb een paar keer gehad dat ik aan het schrijven was en dat ik helemaal kosmisselijk werd. Of ellendig, of emotioneel. En dat ik dacht, waar komt dit nou vandaan? En dat ik ook echt een boswandeling moest gaan maken. En dat ik een dag later teruglas en dacht, wacht even. Dat briefje dat rondging op school. Met welk kind wil je absoluut niet spelen als het laatste kind op aarde? Shit, dat heb ik gewoon zelf meegemaakt. Maar dat had ik dus wel min of meer verdrongen. Dus met het schrijven van dat boek. Ja, het is geen autobiografisch boek, absoluut niet. Maar er zit wel heel veel van mezelf in. En dat heb ik ook echt wel doorvoeld. Dus in die zin...
Het geeft natuurlijk wel heel veel kracht ook, zo'n verhaal, denk ik.
Hoe bedoel je?
Nou, ik denk dat die dingen die je echt hebt meegemaakt...
Verzint het niet, nee.
Nee, het bezint het niet. En ik denk ook wel, het komt op mij over alsof jij een schrijfster bent die heel erg vanuit haar gevoel schrijft.
Ja, absoluut, absoluut.
En als je zoiets in een boek legt, toch een best wel heftig ding uit je jeugd, denk ik toch dat zo'n verhaal ook heel veel kracht krijgt.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat hoor ik dus ook terug. Want ik ben bang geweest dat mensen niet zouden voelen wat ik eronder had gestopt, die hele laag. Omdat ik zo begrijpelijk schrijf. Dus dat was mijn grootste angst. Niet per se recensies of wat dan ook, maar meer voelen ze wel wat ik wil vertellen? Of zien ze het alleen maar als het tralala pretpark verhaal? Nou, daar had ik dus niet bang voor hoeven zijn. Want er zijn dus, ik hoorde gisteren van een vriend, een collega, die zei dat zijn dochter het moest wegleggen omdat ze het zo aangrijpend vond en er emotioneel van werd. Toen dacht ik zo. En ook mensen die het einde huilend hebben gelezen. Ik denk, nou, dat komt mooi uit, want ik heb het huilend opgeschreven. Dus het komt bij mij ook echt uit mijn tenen. Alleen, ik ben niet iemand die alleen maar zwaar wil zijn.
Nee, maar dat
zijn.
Is toch dus ook het leuke van het boek. Het boek is heel erg, het zit heel erg humor in. Maar het is ook, heeft best wel heftige kanten.
Ja, het zit heel veel rouw in. En niet passen bij je omgeving, het anders zijn. Want om te nuanceren, want ik zei misschien, nee, ik lijk niet op Herman, maar dat is meer dat onhandige. Maar het gepest worden en dat rouwgedoe en zo. Ja, dat rouwgedoe noem ik het dan, maar dat is wel,
En kost dat veel, heb je daar lef voor nodig om dat in zo'n verhaal te leggen?
Vreselijk. Ja, vreselijk. Ja, ik heb het echt wel moeilijk gehad, hoor. Ik vond het niet makkelijk. Sowieso, ik had het met twee dingen moeilijk. Ik vond het heel lastig dat... is niet per se een ego-ding, maar als je voor een minister of voor een CEO schrijft, kan je altijd zeggen, ik ben de speechschrijver of tekstschrijver van Pietje of Truusje. Dat is wat je bent. Ik ben zelf maar gaan schrijven, terwijl ik geen werk had op dat moment. Ik had helemaal niks. Dus als ik ergens op een borrel was of in de straat bij de bakker, ze vroegen, wat doe je? Dan was ik een van die miljoen mensen die ook zo nodig een boek moest schrijven.
Dit is echt herkenbaar voor mij.
En dan zeiden mensen van, ja, heb je al een uitgever dan? Uitgever? Ik ben net begonnen met schrijven. Dus dat vond ik
super lastig als je een boek gaat schrijven. Je weet helemaal niet of het uitgegeven gaat worden.
Ik wist dat helemaal niet, maar ik wist alleen dat boek moest er wel komen. En het andere was inderdaad, omdat ik met zoveel gevoel schrijf... het vloog me af en toe wel aan, denk ik. En het is voor mij heel fijn dat ik het in een paar maanden achter elkaar heb geschreven.
Ja.
En die stonden vrijwel helemaal in het teken van het schrijven. Ik ben af en toe naar de sportschool geweest. Maar ik geloof dat en een beetje een keer bij mijn ouders langs. Maar dat is het wel zo'n beetje.
Hoe? Want je zei al, ik heb er lang over geaarzeld om te beginnen en om echt te gaan schrijven. Hoe heb je jezelf nou uiteindelijk zo ver gekregen om toch echt dat boek te gaan schrijven? Want je had ook gewoon speeches kunnen blijven schrijven.
Het eerlijke antwoord is dat er een reorganisatie bij Egon was. Dus van al die goede houten metoten banen had ik ineens even niks meer. Ik had een pittige periode met mantelzorg voor mijn stiefvader achter de rug. En dat ging net eindelijk wat rustiger met een... nou ja, dat is allemaal te privé. Maar in ieder geval verzorgingshuis en wat meer afstand. En ik heb ook nog een auto-ongeluk gehad. En daar ben ik wel door het oog van de naald gekropen. Dus ik had wel het gevoel dat ik een engeltje op mijn schouder had. En ik merkte wel... ja, er gebeuren nu zoveel dingen door elkaar... mijn werk is niet meer zeker. Met je ouders, nou dat wist ik natuurlijk al omdat mijn vader jong overleed. Maar er kan zomaar ineens wat gebeuren. Maar er kan met mij ook zomaar ineens wat gebeuren. En dan zit ik met dat idee en dan heb ik het niet gedaan.
Dus het was toch wel heel... Je merkte dat het voor jezelf heel belangrijk was.
Ja, het moest ineens. Het moest. En nou ja, wat ik je vertelde van het was niet echt een ego ding. Omdat dat ik zo nodig speechschrijver wilde zijn. Maar er kwam een hele mooie baan voorbij. En in vaste dienst. Ja. En heb ik toch op gereageerd. Terwijl ik wist, ik wil voor mezelf beginnen en dat boek schrijven. Uitgenodigd op gesprek. Heel leuk gesprek. En toen voelde ik aan mijn hele lichaam, ik moet hier helemaal niet zijn. Ik moet dat boek gaan schrijven. Dus de dag daarna heb ik opgebeld. Gezegd, ik stap uit de procedure. Want ik heb een boek te schrijven.
Het is wel echt heel stoer. Ik denk dat heel weinig mensen dat... zouden doen, denk ik.
Nou, maar het was in die zin... Nu klinkt het stoer, maar ik voelde... als ik het nu niet doe, dan ben ik tegen de kosmos... en tegen mezelf aan het ingaan. De zelfverloochening.
Ja.
Bijna het gevoel van, als ik dat nu doe, dan gaan de dingen fout. Maar
nou, ik herken dit zelf niet zo sterk misschien, maar ik herken dit wel. Want bij mij ook op een gegeven moment voel je een beetje van... ja, ik wil het al heel lang een boek schrijven. Ik kan het ook nog 10 jaar uitstellen, dan komt er nooit van.
Ja.
En denk jij dat... je hebt natuurlijk maar 1 boek geschreven. Maar denk jij dat dit, als je echt een boek wil schrijven... dat je dat gevoel een beetje moet hebben? Dat het, die noodzaak, denk je dat je die moet voelen?
Nou, als ik kijk naar al mijn medestudenten bij de Schrijversacademie... dan denk ik eerlijk gezegd van wel, ja. Want anders is er altijd... ja, ik heb geen kinderen, maar een jengelend kind... een jengelende partner... gedoe op het werk. Er is altijd een reden om niet te schrijven. Dus al die mensen die zeggen... ja, ik heb een idee en ik wil... dan denk ik, ja, ga er dan voor... En als jij iemand bent die niet een periode... want ik had natuurlijk een periode niks. Maar dat is ook niet makkelijk, want dan heb je ook in feite weinig geld. Nou was ik altijd spaarzaam. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zeggen... ja, maar ik ga niet mijn werk stopzetten. Maar je kan bijvoorbeeld wel kijken... kan ik een langere vakantie nemen? Is het mogelijk om een sabbatical te nemen? Kan ik consuminderen? Kan ik een keer een schrijfweek doen? Dat ik het in ieder geval een week lang... echte kans geef. Maar op een gegeven moment moet je ook het lef hebben om te zeggen, weet je wat, ik ga het dus niet doen. Er zijn genoeg mensen die het enorm zou opluchten om dat boek niet te schrijven. En hou dan lekker op met iedereen ermee vermoeien en elke borrel over je zogenaamde boek.
Nee, het is wel een verfrissend idee. Je kan ook gewoon besluiten van ik doe het gewoon niet.
Dat is ook lef hebben. Ja. Ja. Dat vind ik wel.
Maar dat was bij jou geen optie?
Nee, dat was echt geen optie. Want ik heb ooit gedroomd De Achtbaantester, een boek. En dat had ik in mijn handen. En toen ik het omdraaide, bleek dat ik het zelf had geschreven. En de volgende ochtend heb ik dat opgeschreven. De Achtbaantester, vraagteken.
Oké, en hoe lang duurde het na deze droom voordat je er echt aan begon?
Ik denk... nou, 5 jaar of zo. 4 jaar, 5 jaar. Maar dit was mijn droom. Hè? Ik bedoel, ik droom zoveel. Ik droom de hele nacht door. Ik heb hele verhalen in me. Het is echt, daar word ik doodmoe van. Ik word moe wakker ook 's ochtends. Nee, maar echt. Ik word wakker. Doodmoe. Van alles wat ik gedroomd heb. Maar ik schrijf het nu trouwens niet meer op. Misschien moet ik dat weer een keer gaan doen. Maar
dat deed je ook echt een tijdje. Nee, maar het klinkt alsof je aan de ene kant heel nuchter bent. Maar ook wel best wel spiritueel. In de zin van, ja, het komt van binnenuit.
Ik ben dat allebei wel, ja. Ja, want ik geloof ook echt wel in de kosmos. Ik bedoel... Ik heb mijn hoofdpersoon houdt van knikkeren. In het hele schrijfproces, als ik het moeilijk had en ik ging wandelen, kwam ik een knikker tegen op straat. En nu is het boek daar. Ik heb in al die tijd geen knikkers meer gezien. Terwijl ik heb een heel bakje zo'n beetje vol met knikkers. Die heb ik allemaal gevonden.
Ik heb ook allebei de kanten. Aan de ene kant denk ik, ja, dat klopt. Aan de andere kant heb ik ook altijd als wetenschapsjournalist geleerd...
Ja, selectieve waarneming.
Ja, precies. Dat jij, als jij aan knikkers denkt, dat je heel erg gefocust bent op knikkers. Dus ik weet het niet.
Maar ook, ik ben nog steeds heel erg gefocust op knikkers. En nu vind ik ze niet meer.
Nee.
Maar Waar hadden we het nou over? Nou,
het ging over die onzekerheid. Dat je had gedroomd op een gegeven moment en je bent een paar jaar later...
Ja. En want je vroeg, en hoe dan ga je... Wat brengt je dan om te gaan schrijven? Maar ik ben dus toen nog niet gaan schrijven, omdat ik alleen een titel had. En in die jaren daarna is er een keer in een soort flits iets tot me gekomen, zeg maar. En dat was een beeld van een man op een bankje die naar een achtbaan kijkt. En daar ziet hij een jongetje in dat heel bang is. En dat op het engste punt in de looping zijn armen ineens wijd open gooit en straalt. En ik wist, dat doet iets met die man op dat bankje. Wie is die man op dat bankje? Wie is dat? Wat doet dit beeld ineens in mijn hoofd? Ik weet niet eens wat ik kan doen. Misschien was ik aan stofzuigen. Misschien toch in de supermarkt. Maar dit beeld heb ik ook opgeschreven. En een hele tijd daarna wist ik, het eind moet zus en zo zijn. Dat kan ik nu alleen even niet hardop zeggen. Maar ik wist, dat is het eindbeeld.
Ah, dus je wist wel ook, daar begin ik en daar eindig ik. En toen je dat
maar
had...
Maar ik wist niet dat het een boek was, hè? Ik dacht nog dat het misschien gewoon vage ideeën waren.
Oké.
Want ik was nog geen schrijver. Ik wist niet hoe dat...
Nee, maar uiteindelijk, je zegt wel van toen ik dat had... Toen is het wel meer reëel geworden om dat boek te gaan schrijven.
Toen deed ik nog niks. Dus toen dacht ik, ik moet opleidingen gaan volgen. Dus toen ben ik naar de schrijversvakschool gegaan. En dat was heel kort, maar wel heel leuk, met Christian Weitz. En toen dacht ik wil een langere opleiding. Dan kon je naar de schrijversvakschool, dat was echt 4 jaar. En de schrijvers, en ik had al zoveel opleidingen voor mijn werk gedaan. En zo, ik denk, 4 jaar, my god, ik schrijf al 20 jaar, kom op. En de schrijversacademie had iets, dat was ongeveer 1,5-2 jaar. Ik denk en toen heb ik gezien wat voor boeken je allemaal kreeg en de lessen. En toen dacht ik, yes, dat moet ik doen.
En zou je mensen die een boek willen schrijven aanraden om zoiets te doen? En wat heb je dan gehad zelf?
Nou, absoluut. Want kijk, bijvoorbeeld de schrijversacademie, in het basisjaar leer je heel veel bredere dingen met schrijven, met allemaal wilde opdrachten, totaal anders schrijven dan je gewend bent. Dus dan komt je geest zeg maar een beetje los. Mm. En in de specialisatie romans en korte verhalen kan je echt al met je ideeën aan de slag. En dat heb ik dus gedaan. Dus wat heel fijn was, is dat ik tijdens het schrijven helemaal alleen op mijn kamertje, kon ik dus af en toe iets wat ik geschreven had aan mensen laten lezen. Dus er zijn ongeveer 5 hoofdstukken in het boek, denk ik. Hoofdstukjes. Hmm. Die zijn door mensen gelezen en daar is ook commentaar op gekomen. En
dat heeft geholpen.
Ja, dat heeft me absoluut geholpen. Ja. Ook om dingen te negeren hoor. Maar wel om echt te voelen, dit is wat ik wil. En maar hier ga ik naar luisteren.
Ja.
Bijvoorbeeld iemand die zei, je moet uitkijken dat Herman niet te karikaturaal wordt. Dat het niet zo'n zielig vies mannetje wordt. Of een gek mannetje van Verkoten en de Bie. Of je zegt soms iets en dan zeg je het daarna nog een keer. Dan leg je het nog een keer uit. Toen dacht ik, scheisse, ik weet wel hoe dat komt. Omdat ik speechschrijver ben. Herhaling is imprinting. Dan smeer je het nog even lekker erdoorheen. In zo'n zaal in 10 minuten werkt dat heel goed. In een boek niet, want de lezer moet zelf ook wel wat te raden overhouden.
Ja, grappig, ik herken dat wel. Want ik ben zelf dus heb vooral artikelen geschreven voor kranten. En daar moet je ook niet te veel in herhalen. Want als je iets leest, dan weet je dat. En als het dan een alinea verderop
zegt,
weer staat, dan is dat vreemd.
Ja, dat is anders. Dat is heel anders. Ja. Dus ik zou het mensen zeker aanraden. Ik denk ook, als ik nu kijk naar mijn medestudenten van toen. Er zijn een paar heel actief bezig. En 1 of 2, denk ik dat... 1 heeft denk ik al wel een manuscript ook af. En een paar anderen, die hebben daardoor juist gemerkt van, dit is helemaal niet wat ik nu... Het is nu niet urgent genoeg voor mij. Of die vonden het heel leerzaam. Sommigen zeggen, ik heb er juist in mijn normale werk ook nog wat aan gehad.
Dus het hielp ook wel om een soort medestanders te hebben waarmee je die ook een boek aan het schrijven waren en een soort lotgenoten was.
Dat weer niet. Want ik was de enige die het echt deed op dat moment. Okay. Tenminste, die echt full swing met dat boek bezig was.
Maar je had wel mensen waarmee je kon praten over.
Ja, dat zeker. En ook vrienden gemaakt.
Ja.
En ook Stefan Popa, die spreek ik ook nog. Die is ook echt trots. Toen hij hoorde dat ik een contract kreeg bij een agentschap, Toen had hij zelf al de champagne opengemaakt. Ik zat nog niet eens in de trein naar huis en hij heeft al champagne gedronken volgens mij. En hij was gewoon, ja. Hij leefde heel erg mee en ja. Weitz leefde ook heel erg mee. En andere schrijvers die ik heb ontmoet en de medestudenten.
En je zegt nu van het contract bij een agentschap. Hoe is het gegaan toen je dat manuscript af had?
Nou, ik wist al meteen dat ik naar een literaire agent wilde.
Ja, want dat het verschil is dus, dan je gaat of naar een uitgever, dan ga je meteen naar de uitgever die misschien jouw boek gaat uitgeven. Of je gaat naar een literaire agent en die heeft contacten met verschillende uitgevers.
Contacten, ja. Ja,
en die gaat dan kijken welke uitgevers willen het. Waarom ben je naar een literaire agent gegaan?
Nou, misschien, ik klink vrij jolig en gevoelig of organisch of wat dan ook, maar ik ben eigenlijk heel zakelijk. En ik dacht, ik ben in al die banen een keiharde onderhandelaar geweest. Maar dat was in een gebied waarop ik er verstand van had en dat ook wist. En ik dacht, ga mij niet gebeuren dat ik minder verdien dan een man of wie dan ook. Dus ik wist wel, boekenvak, daar heb ik de ballen verstand van. Maar ik wist ook, ik wil dat het een film wordt en ik wil naar het buitenland. Groot denken.
Ja. Mm-hmm. Yeah.
En dan niet jezelf beperken. Nee, echt groot denken. Dus ik had in het boek van Sebes, hoe schrijf ik een bestseller? Of
Paul alweer Sebes is ook een literaire agent.
Ja, had ik gelezen wat een agent kan doen. En je bent wel 15% ongeveer kwijt van je inkomsten. Maar zij kennen alle uitgevers in Nederland.
Ja.
Ik kan wel denken, ik pas bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij de Geus. Want daar zitten mijn favoriete schrijvers. Of bij Cossé, want daar zit een andere favoriete schrijver. Maar misschien passen die uitgevers helemaal niet bij mij. En ja, misschien willen ze me helemaal niet. Dus het had met meerdere dingen te maken. Ik wilde, het is ook een soort kwaliteitskeurmerk, dat als je bij een literair agent komt en ze vinden je goed, dan word je ook eerder gelezen als je bij een uitgever aangeboden wordt. Dat zit erbij. Sterkere onderhandelingspositie zit erbij. Het bij een clubje horen waarmee je ook kan sparren zit er ook bij. Eigenlijk honderden redenen. En ja. Ik wist, ik wil naar Marianne Schoenbach. Alleen ik wist niet of die mij ook wilde. En toen heb ik het opgestuurd. En toen heb ik heel lang niks gehoord. En toen bleek dat ze het nooit ontvangen hadden door een technische storing.
Ah, dat is wel...
Ik had een pop-up scherm in mijn beeld van de computer. Er stond bedankt voor het inzenden. Het duurt minimaal 8 weken. Neem geen contact op. Als wij nog vragen hebben, we nemen met jou contact op. En ik had het boek van Sebes gelezen. Je moet niet zelf bellen, want dat vinden ze irritant. Dus ik heb veel meer nog dan 8 weken gewacht. Omdat het ook nog op een gegeven moment zomer was. Dus toen zeiden mensen al, ja, het is dadelijk zomervakantie. Ja. En op een gegeven moment zei een vriend, nee, je gaat natuurlijk gewoon bellen. En toen zei ik, ja, dat durf ik niet. Want dan krijg ik te horen dat ik afgewezen ben. Dus uiteindelijk heb ik echt nog net niet jankend opgebeld. Want het was zo belangrijk.
Spannend
voor
ook, lijkt mij ook.
Vreselijk. Ja. En toen kreeg ik ene Stella aan de telefoon. Een hele leuke vrouw. En die zei, Olthof, nee, dat zegt me niks. Ik moet even kijken op de lijsten. Nee, we hebben het nooit ontvangen. Wil je het nog een keer sturen? En toen had ik een paar dagen daarna reactie. Kom naar Amsterdam, wil ik koffie drinken.
En toen je helemaal was aangenomen, hoe is dat proces verlopen?
Nou, toen kwam ik daar en toen zeiden ze dus, we vinden het fantastisch. Hier is een contract. Dit betekent het. We openen de bubbels. Dus ik heb diezelfde dag, ik ben even tussendoor gaan lunchen om dat contract goed door te lezen.
Als een echte zakenvrouw.
Ja, en nog wat mensen gebeld om advies. Maar alles wat ik wilde, dat stond erin. En waar ik vragen over had, dat hebben ze heel goed uitgelegd. Dus dat voelde goed. Toen zijn ze allemaal naar beneden gekomen om daar te proosten. Dat was echt fantastisch. En een week daarop is het naar ontiegelijk veel uitgevers gegaan. Met een lyrische mail. Want ze wisten zeker, nou, we gaan met honderden mensen. Nou, ik overdrijf. We gaan heel veel koppen koffie drinken. Mm. En toen komt het wachten. En dan hoor je, nou, uitgeverij heeft afgezegd. Die vindt het goed geschreven, maar niet passen bij hun fonds. En dan hoor je, ik noem geen namen, die doet alleen hoogliterair. Dus toen moest ik even braken natuurlijk. We vinden het heel goed geschreven, maar het zit zo dichtgetimmerd dat we niet weten wat we er zelf nog aan zouden kunnen veranderen. Heel apart. Dus je hoort de meest vreemde... Mm-hmm. Maar ja, er waren ook al meteen een paar mensen wel lyrisch. Maar er zat ook een uitgever bij waar ik helemaal nog niet van had gehoord. Mm-hmm. Dus toen ben ik gaan kijken naar die site van die uitgever. En dat was Uitgeverij Orlando. En toen dacht ik, shit. Ik dacht, wat een mooie covers. Klinkt heel stom, maar ik zag die covers. Ik dacht, zo, dat ziet er mooi uit. En dan ging ik lezen. En dat waren allemaal wel mooie, aangrijpende en afwisselende verhalen. Heel divers. En toen ben ik gaan lezen van klein, onafhankelijk, eigenwijs. Nou, er stonden een paar dingen. Korte lijnen. Ik denk, nou, dit klinkt allemaal heel goed.
Past er bij jou.
En toen uiteindelijk ben ik met een paar mensen koffie gaan drinken. En toen werd er ook geboden. Dus ze hebben ook tegen elkaar opgeboden.
En zaten daar dan, ben je nog verleid om dan toch met een tussen aanstekens grotere uitgever in zee te gaan of zo? Of was het moeilijk die keuze, zeg maar, uiteindelijk?
Nou, mijn gevoel wist eigenlijk meteen al dat ik naar Orlando wilde. En die hadden niet het hoogste bod. Nee. Dus zo'n zakenvrouw ben ik dan ook niet meer.
Ja.
En uiteindelijk gaat het niet om wat ze bieden. Hè?
Want, gaat het om het gevoel.
Ja, maar bovendien, ik ga niet zeggen wat de bedragen zijn, maar het zijn geen bedragen waar jij een paar maanden van kan leven.
Ik,
dus,
nee, ik heb ditzelfde meegemaakt. Dus ik heb dus bij Cebes gezeten. En daar had je dan ook een bieding van de uitgeverijen. En het is wel grappig, want ik heb uiteindelijk voor het hoogste bod gekozen. Maar ik had eigenlijk toch een iets beter gevoel achteraf bij iemand die lager had gewonnen. Maar ik dacht, ik ben toen in zee gegaan met... Ik ben ook heel blij met die uitgever, hoor, bij Cargo, bij de Bezige Bij was dat. Ook een beetje verleid door dat status.
Ja, dat snap ik.
Maar achteraf dacht ik wel eens van, nou, misschien, hoe had het uitgepakt als ik puur mijn gevoel had gevolgd toen? Dus ik denk jij dat dat belangrijk is bij het schrijven?
Ik denk dat daarbij? Het in het hele leven, bij alles wat je doet, zo fucking
denk
belangrijk vindt, is om je gevoel te volgen.
Ja.
Ik weet niet wat er was gebeurd, dat zeg ik je eerlijk, als die ene uitgeverij waarvan ik het begin aan had gedacht, daar wil ik bij. Maar dat waren waarschijnlijk toch niet mijn mensen geweest. Terwijl bij Orlando, de vrouw die de uitgever waar ik toen, zijn twee uitgevers waar ik koffie mee dronk, die vertelde wat haar aangreep in het boek. En dat raakte haar, maar dat raakte mij ook. En toen dacht ik, ja, dit gaat wel echt ergens over. Hier kom ik sowieso als mens verder mee.
Je had een goed gevoel erbij.
Het gaat niet alleen over mijn boek, hè. Dat boek gaat ook over durf je echt te leven en het leven omarmen met alles wat erbij hoort. En de shit en de pijn en het verdriet en weet ik het wat. En dat gesprek, dat ging veel verder dan alleen het boek. Dus
Nog een technisch vraagje over je boek. Want ik... Is het überhaupt daarna bij zo'n uitgever, hebben die je nog geholpen om het nog beter te maken?
Ja, ik ben wel stront eigenwijs. Dus ik denk dat ze mij af en toe achter het behang konden plakken. Maar wat ik heel fijn vond, ik herinner me één keer dat we even helemaal... eerlijk gezegd dat we helemaal gek van elkaar werden. En toen,
je bent niet de makkelijkste om mee te werken.
Nee, maar ik weet wel het verhaal dat ik wil vertellen. Ja. En ik weet ook dat ze toen zeiden van we hoeven er bijna niks aan te veranderen.
Mm-hmm.
Dus als er dan toch voor mijn gevoel best wel wat feedback komt, dacht ik, hè, maar jullie wilden er toch niks aan veranderen. Maar toen hoorde ik later dat de feedback die ik had gekregen totaal niet in verhouding staat tot wat gemiddeld genomen iemand als feedback krijgt. Dus, maar ik dacht, hè. Maar toen zijn we op een gegeven moment per opmerking gaan kijken van wat bedoel, waarom dan? Dus waar ik vragen over had, zijn we over.
Kun je een voorbeeld noemen wat voor soort dingen wilden ze veranderen?
Ik kan dat wel noemen. Er is, ik had op een gegeven moment een grapje met dat een familielid die kijkt wel eens naar vieze dingen op de computer.
Ja.
En die dat is de oom van Herman. En die tante had de laptop en de muis had ze met roze wol had ze omheen gebreid, zodat die oom die computer niet meer kon gebruiken. Want die tante houdt heel erg van knutselen. Maar dat vond de uitgever gewoon te ver gaan en ook een beetje kinderachtig. En ook iets te veel op dat die oom naar porno kijkt. Want dat was helemaal niet nodig voor het verhaal. Dus ze zei ook van je moet een beetje uitkijken. Juist omdat Herman anders is, dat mensen hem niet ook als als een vieze man of die daar te veel mee bezig is. Het is nooit mijn bedoeling geweest.
Maar dit ging toch niet om Herman? Maar om
het ging niet om Herman, maar omdat Herman er wel aan refereert,
ja,
zou je dat kunnen ja, denken. Okay. En het was ook een beetje flauw of een beetje. Maar, ja, ja, maar als ik kijk naar ons, bij ons thuis,
is ook best wel een detail, toch? Maar jij, ja, maar vond dat wel belangrijk om,
ja,
daar.
Ja, dus daarvoor ben ik lekker op de barricade gegaan. Ja, dus ik ben heel, okay, vaak op de barricade gegaan. Maar of dat er toch nog een zin was die dan als uitleggerig werd gezien.
Hmm.
En dat waren er dan 5 of zo. Nou, dan ben ik voor alle 5 op de barricade, okay, gegaan. Maar het bleek in 4 gevallen gewoon inderdaad niet nodig te zijn, die zin. Dus, maar...
Wat zeg je achteraf? Moet je voor elke zin op de barricade gaan? Of moet je ook, ja, af en toe erkennen dat er misschien mensen zijn die,
nee,
er...
Ja, ik wel.
Ja,
ja, het is toch mijn boek.
Ja.
Ik moet overal achter staan.
Ja. Nee.
En ik sta overal achter.
Ja.
En wat ook heel fijn is, vind ik, als je zo'n gesprek hebt, wat dus een heel goed gesprek was met de uitgever Jacqueline, dan hoor je haar motieven, waarom ze iets anders wil. En dan kan je ook misschien nog iets beters bedenken. Van, oh, wacht even. Maar wacht even, als je het zo bedoelt, dan moet ik op bladzijde 37 dat misschien ook veranderen. Als het kwartje eenmaal valt, ja, dan kan het echt beter
kan
worden.
Dus wel helpen om gewoon te discussiëren over je boek. Ja. En dan kan je misschien niet per se veranderen wat zij willen, maar je kan wel tot iets beters,
ja,
komen.
Ja, ja. En ik heb het verhaal zoals ik het geschreven heb, is gewoon helemaal overeind blijven,
ja,
staan.
Ja.
En ik vind wel dat een paar dingen, of dingen die ze gezegd hebben, ook om eens een keer iets weg te halen of zo, een zin, dat heeft het wel veel sterker nog gemaakt. En de andere uitgever, Ingrid, die is ook heel erg van de puntkomma's, zeg maar, mierenneuken. En daar hou ik dus van. Dus ik vond het ook heel leuk om met haar echt naar die puntkomma's te kijken. En daar ook uitleg bij te horen. Want daar leer ik ook weer van.
Ja,
okay. En ik heb zelf van tevoren ook nog iemand ingehuurd. Die ik het manuscript helemaal heb laten bekijken. Rob Steiger. En die heeft mij... Nou, die heb ik betaald.
Dus zelf ik uit eigen zak.
Ik wilde mijn manuscript schoon opleveren bij de literaire agent. En dat is gelukt.
Ja, dus je hebt het gewoon zelf heel serieus genomen.
Ik heb het
ja,
ontzettend serieus, ja, genomen.
Nog even over het boek, want waar ik wel benieuwd naar ben. Het is natuurlijk niet per se een thriller of zo. Het is best wel een in die zin onconventioneel boek. Het is niet een thriller, het is niet een typische roman. Het zit er een beetje tussenin, maar er zit best wel toch een soort van spanningsboog in het verhaal. Heb je daar bijvoorbeeld lang over nagedacht of nog aan moeten sleutelen? Of was
nee,
dat
is eruit gekomen.
Dus dat is echt gewoon het organische proces.
Dat is wel echt wat, ja, in mij zit, denk ik. Dus ik weet niet of dit mij nog een keer gaat lukken, hè? Als ik ooit nog wat zou willen.
Het is grappig, want ik zou denken dat je er best wel dat planning vereist of zo, maar niet dus bij jou.
Nee, bij mij dus niet. Maar wat het wel vereist, is om elke dag terug te kijken, of vrijwel, of elke week terug te kijken. Wat heb ik geschreven en waar moet het heen?
Ja, dus...
Dus het gebeurde op het moment zelf.
Maar je las dus wel steeds hoofdstukken terug.
Ja, om weer helemaal in de sfeer te komen. En dan had ik wel het gevoel, maar wacht even, nu moet er iets van vroeger. Of ik had die nacht weer wat gedroomd. Of ik had tijdens een wandeling, wacht, nu moeten we.
Ja.
Maar er zijn dus ook...
Hoe doe je dat jezelf zo openzetten voor die inspiratie, zeg maar?
Nou, bij mij was het dus net zo lang wachten tot je niet anders meer kan. En dan moet het wel. En ook echt een paar maanden daar de tijd voor nemen. Maar alles wat ik meemaakte, dat... Kijk, die knikkers. Herman houdt heel erg van knikkeren. In de periode daarvoor heb ik maandenlang met mijn vriend het huis verbouwd. Wat we hadden gekocht. En er kwamen allemaal knikkers uit de muur. En ik heb al die tijd gedacht, die Herman, die moet iets hebben waar die dag en nacht mee bezig is. Knikkers en knikkerbanen. Dat is het.
Dus die knikkers kwamen uit de muur van jouw oude huis, omdat daar blijkbaar ooit iemand geknikkerd had of zo?
Ja, in de eind jaren 30, ja, er kwamen zelfs dingen van de Tweede Wereldoorlog uit de muren. In het huis dat we gekocht hadden, ja. Waar ik nu met heel veel plezier woon. Maar ik heb daar ook dus een werkkamertje gemaakt en dat heeft mij ook geholpen. Dat zou ik ook wel eens tip willen geven, van heb een werkkamer. Zorg dat je je eigen plek hebt,
ja,
waar je ook niet gestoord wordt.
En hoe is jouw werkkamer ingericht? Is dat nog op een heel...
Knalgeel achter me. Knalgeel, gele muur. Knikkers. Kunst. En opgeruimd.
Opgeruimd moet, ja.
Ja, bij mij wel. Want anders ga ik alles om me heen zien. Ik zie hier nu ook allemaal dingen op tafel. Dus dan moet ik echt
kijken. Ik ben heel slordig.
Dus ja, dat is me ook opgevallen. Nee, maar ik moet dan echt naar jou kijken. Want al die dingen leiden me af. Maar ik ben gewoon heel sensitief.
Ja.
Maar grappig. Wil je ook nog iets weten over het verhaal? Want we hebben nu weinig over het verhaal.
Waar ik vooral benieuwd naar ben eigenlijk. Ja, ik denk in de eerste plaats, mensen moeten gewoon het boek lezen. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is jouw einde. Dat is best wel Herman wordt verliefd op iemand. Hij wordt steeds meer, gaat zich steeds minder terugtrekken. Hij gaat meer het leven aan, zeg maar. Maar het einde is heel open, zeg maar. Het blijft nog een beetje in je hoofd zitten, het verhaal. Want je denkt ook, je komt niet het antwoord op alles te weten.
Nee, klopt.
Heb je daar bewust voor gekozen? En waarom? En hoe heb je dat zo bedacht en uitgewerkt?
Zonder te verklappen, inderdaad. Voor mij was het allerbelangrijkste, die man heeft zoveel opgekropte rouw, zoveel verdriet, zoveel leed. Hij durft daardoor heel weinig. Het belangrijkste is dat hij gaat leven. Dus niet overleven, niet van een afstandje naar het leven kijken. Nee, dat hij zelf leeft. En het moment dat ik het gevoel had, hij leeft, dat was voor mij het eind.
Oké. Okay. En heb je er bij nagedacht, heb je aan je lezer veel gedacht over hoe of die tevreden zou zijn daarmee? Hoe?
Heb ik dus niet aangedacht. En ik hoor dus mensen die zeggen, nou, ik vind het zo'n gedurfd einde dat het niet standaard feel good is, dat het open is. En toen dacht ik, oh verrek, ja. Ja. Maar je weet dus niet precies wat er nog gaat gebeuren, maar uiteindelijk gaat het voor mij om leef het leven.
Ja, dus heb je heel erg je eigenlijk een beetje boodschap toch wel in het einde ook.
Ja, ja. En, maar ook als je dat bereikt, dat je eenmaal echt gaat leven, dan kan je zelf kijken wat je met dat leven wil. Ga jij naar die vrouw? Ga je naar die man? Kies je die baan? Ga je verhuizen?
Maar dat is echt bijna een levensles die je erin hebt zitten. Ik denk dat heel veel schrijvers ook een soort van terughoudend zouden willen zijn van, nou, niet een
moet geen parabel worden of zo. Ja, maar ik heb hem er toch niet ingesmeerd.
Nee. Maar je vertelt nu zelf.
Dat zeg ik nu. Maar ik bedoel, dat is ook terugkijkend.
Maar hoe doe je dat subtiel dan? Hoe doe je dat zonder dat het te veel een levensles wordt?
Ik heb van tevoren niet bedacht, dit moet het zijn. Dus dat is gaandeweg gekomen. Pas later, toen ook iemand die ik goed ken, die toevallig psycholoog is, een coach, het boek las, zei ze, joh, er zitten zoveel parallellen ook met jouw leven, met dingen durven, dingen uitproberen, met rouwverwerking.
Ja.
En toen zag ik, ja shit, ja, dat is dus wat ik ook
je hebt
wilde
eigenlijk,
vertellen.
Dat is een beetje de samenvatting, je hebt heel veel onbewust gedaan.
Heel veel onbewust, maar ik denk nu wel, als dit allemaal onbewust bij mij gespeeld heeft, wat zit er dan nog niet meer? En hoe kan je dat nog bewuster, zeg maar, gebruiken voor het schrijven? En ik wist meteen, ik wil een songtekst van De Malle Molen, het lied van het Songfestival. Dat gaat over, blijf jij toekijken of spring je op het paardje? En dat, toen ik wist, daar moet het ook over gaan. Blijf je toekijken of ga je meedoen? Ja. En ik denk dat dit voor heel veel mensen geldt en dat het daarom ook een herkenbaar boek is. Want dat hoor ik ook terug. Ja. En dan maakt het uiteindelijk niet uit of een boekblogster zegt van, het eind is niet 100% happy.
Dus een boek moet gewoon vooral uit jezelf komen. En het moet ook iets voor je. Misschien is het in feite ook nog wel belangrijker voor jezelf om het gewoon geschreven te hebben.
Want ik wil het
wel
echt voor anderen schrijven.
Dat snap ik. Ja.
Nee, ik wil het ook echt voor anderen schrijven.
Ja, klopt.
Ik wil ook echt anderen iets meegeven.
Maar
met
toch
het boek.
Komt het, toch ben je.
Maar het gaat toch niet alleen om het eind, dat het eind niet helemaal open of
gesloten is. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel meer, het komt over alsof jij heel veel onbewust en heel
hoe
zeg je dat? Ja, heel organisch werkt. Dus niet heel erg denkt van, oh, ik ga dit schema maken of ik ga deze techniek nu toepassen of ik ga dat nu doen. Dus
dat is ook in mijn speechwerk zo. Want we zijn een keer bij de Leidse Universiteit naar een of andere hoogleraar retorica geweest. Die ging speeches analyseren. En dan had hij, zonder dat hij wist wie het geschreven had, had hij een speech gepakt. En dan ging hij zeggen waarom het zo'n fantastische speech was. Volgens Aristoteles en de retorica, bla bla, ja. Allemaal hoogleraar gepraat, waar ik dus helemaal niks mee heb. Hij ging helemaal ontleden van argumentatie, ja. Weet ik het wat hij allemaal zei. Maar dat was dus mijn speech. En ik wist helemaal niet dat ik dat gedaan had.
Dat is wel heel grappig. Ja, ik vind het dus leuk, want ik werk ook niet dat ik precies volgens die techniek schrijf. Maar voor mijn website, waar ik schrijftips geef, zoek ik wel eens gewoon op van wat zei Aristoteles dan. En wat,
het is wel goed om het allemaal te lezen en te leren en naar cursussen te gaan en ermee te oefenen. Alleen, ik neem toch aan dat iemand die Olympisch schaatser is, toch ook niet denkt van nu moet ik dat blokje andersom mijn voet zo doen, want ik moet... Nee, uiteindelijk moet je... Het moet ook wel een beetje in je zitten, denk ik.
Ja,
ik
en
denk
moet niet het niet ook misschien ook op een gegeven moment, zoals ze wel eens zeggen, dat je in het begin ben je nog, zeggen ze wel eens, ja, bewust onbekwaam. Ja. En op een gegeven moment moet het...
Moet het
allemaal samenvloeien.
En dat
ook,
hoofd moet uit. Ja. Ja. Ik zou juist heel veel wannabe schrijvers zeggen, zet dat hoofd eens een keer uit.
En ga gewoon.
Ja, of ga in de tussentijd, ga eens een keer wat anders doen. Ga verstoppertje spelen. Doe eens iets speels. Ga sjoelen, weet ik het. Maar doe wat. Okay. En kom los uit dat hoofd.
Goeie tip. Nog tot slot, wil je dit alleen maar doen of wil je ook nog speeches schrijven?
Nou, om heel eerlijk te zijn, weet ik niet of ik hier... kijk, dit wordt natuurlijk een film en een buitenland en een bestseller, maar...
Dat is allemaal nog niet... Je weet nog niet hoe het gaat.
Ik weet helemaal nog niet hoe het gaat lopen. Maar los daarvan, ik ben dus vorig jaar ook voor mezelf begonnen. En ik vind die afwisselende klussen die ik krijg, vind ik ontzettend gaaf.
Want je bent nog steeds speechschrijver?
Ja, speeches en strategische teksten. En ik weet nu nog niet... Of er een tweede keer gaat komen. Want dit kwam zeg maar tot mij. En dat moest eruit. En ik ga nu niet een boek schrijven om maar een boek te schrijven. Maar een tweede boek te schrijven. Dan moet ik wel weer het heilige vuur hebben.
Ja,
dan
denk
moet
ik ook,
het eruit.
Het is ook wel gewoon een heel best wel zwaar proces.
Ja,
toch?
Het is dus echt. Ik vind het echt pittig. Ook dat hele proces daarna. Boekpresentatie. Reacties. Heel veel goede reacties. 4 sterren, 5 sterren. Boekbloggers waren allemaal enthousiast. Mensen die ik ken allemaal heel enthousiast. En ik dacht, maar waar blijft nou bijvoorbeeld de landelijke krant of de televisie? Die zijn nog niet gekomen. Dus ik was eigenlijk ook bezig met wat ik nog meer wilde.
Ja.
En dat is best wel onrustig. Op een gegeven moment zei iemand, geniet je wel genoeg? Was ik helemaal vergeten om te genieten. Terwijl ik heb nou wel een boek. En het wordt gelezen.
Dat doe je nu wel meer, nu je dat weet.
Sorry?
Dat doe je nu wel meer, dat
genieten.
Nou,
ik moet het wel echt tegen mezelf zeggen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld in maart heel erg op het boekenbal genoten.
Ah, daar ben je wel geweest.
Ja, dat was zo gaaf. Daar heb ik echt van elke seconde.
Toen voelde je je wel echt schrijver, toen je daar
was. Ja, en ook het leuke. Ik vind Gerbrand Bakker heel goed. En die heb ik daar heel leuk gesproken. En dat vond ik zo... Denk ik, ja, dat is iemand waar je van onder de indruk bent. En Rosita Steenbeek. Die heeft heel veel romans geschreven. Maar die heeft ook een heel leuk boek geschreven over hoe zij van Amsterdam naar Delphi is gefietst. En ik ben zelf ooit van Den Haag naar Santiago de Compostela gefietst. En daar heb je het dan over.
Ja. Ja, en dat is wel een beetje dat je echt in de droom van het schrijver zijn bent dan toch?
Ja, maar dat is ook zoiets waar je als kind over fantaseert.
Ja.
En dat is,
dat
leuk
is toch alleen al leuk dat je dat nu hebt waargemaakt.
Door, kijk, en ik kan het nog steeds niet helemaal geloven dat ik een boek heb. En dat ik in Den Haag in een boekwinkel kom. Of dat ik allemaal foto's krijg. Groningen, Maastricht, Enschede. Weet ik het waar allemaal. En dat mensen dus mijn boek hebben gefotografeerd. Dat is toch... Ik vind het heel onwerkelijk.
Ja,
het is echt surrealistisch. Dus en het begint nu pas in te dalen van... Ja, ik heb het wel mooi gedaan. Ik was doodsbang, maar ik heb het wel gedaan.
Leuk dat je luisterde naar de Schrijfvis podcast. Wil je meer weten over Nancy Oldhoff? Ga dan naar haar website nancyoldhoff.nl. En Oldhoff schrijf je met dubbel F aan het einde. Beviel deze podcastje en wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Surf dan naar www.schrijfvis.nl/podcast en schrijf je in op de nieuwsbrief. Als je deze podcast nou luistert via Spotify of Apple, abonneer je dan en ik zou je heel dankbaar zijn als je een recensie achterlaat. Hopelijk heeft deze aflevering je geïnspireerd. Veel schrijfplezier!